Marcus 10, 35, 45. Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus, kwamen tot hem en zeiden tot hem: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed wat wij u zullen vragen. En hij zeide tot hen: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En ze zeiden tot hem: Geef ons dat wij één aan uw rechterzijde en de ander aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid. Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik drink? Of met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tot hen, net zoals Bob de Bouwer: Wij kunnen het. Jezus zei tot hen: Wel, de beker die ik drink, zult gij drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechterzijde of linkerzijde staat niet aan mij te geven. Maar het is voor hen voor wie het bereid is. En toen de tien dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes kwalijk te nemen. Jezus riep hen tot zich en zeide tot hem: Wel, gij weet dat zij die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren. En hun rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. Wie onder u als eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Dan dat monumentale vers. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losprijs voor velen. Tot zover de schriftlezing. Vader, als we zo dit lezen, dan is dit de climax van het Markus-evangelie. Het grote keerpunt, eigenlijk het monumentale vers, is het laatste. En u, Heer Jezus, in uw volmaakte wijsheid sprak deze woorden naar aanleiding van een discussie die er was met een vraag van twee discipelen. De oneenigheid die daardoor ontstond bij de groep waarin u aangaf wat de hoogste positie in het koninkrijk is. Heer, de hoogste positie is wat wij naar willen streven. Laat ons dat vandaag ook zien. Door uw woord, door uw geest. Maar uit genade voor ieder persoonlijk hier. In Jezus' naam. Amen. Kennen jullie Narcissus? Narcissus was een jonge man uit de Griekse mythologie. En als u een beetje het nieuws gevolgd heeft afgelopen week, heeft u het woord narcist regelmatig terug kunnen horen. Een zekere Ronald Janssen werd bestempeld als narcist. Wel, Narcissus, dat komt van Narcissus. En Narcissus was een man uit de Griekse mythologie. En de Griekse mythologie die heeft al die wilde verhalen. Dan moeten we ook nog denken dat ze waar zijn gebeurd. Maar goed, dit was een Narcissus. Het gaat een verhaal dat hij aan het jagen was. En hij werd dorstig. En hij ging naar de grote schitterende meer die hij eigenlijk nog niet eerder gezien had. En mits dat hij wil drinken, ziet hij zichzelf. Vol bewondering, zijn krullende haar, zijn mooie blauwe ogen, zijn mooie nek en hij raakt verliefd op zichzelf. Had ik vanochtend ook nog, maar dat is een ander verhaal. En u trouwens ook. Maar daar gaan we het zo over hebben. En mits dat hij daar in liefde valt met zichzelf, gaat de mythologie nog even verder, het verhaal gaat nog verder. Uiteindelijk sterft hij daar zo geconsumeerd voor eigen liefde, dat hij daar sterft. Wel, dat is ook waarom wij dus mensen die helemaal met zichzelf zijn ingenomen volgens de wereld, zoals men betitelt Ronald Janssen, die inderdaad als narcist betiteld wordt, die helemaal met zichzelf is ingenomen. Narcisme komt daar vandaan en zelfs narcis. Allemaal woorden afgeleid uit Narcissus, de man uit de Griekse mythologie. Wel, narcisme, wat is dat? Dat is iemand die helemaal vervuld is met eigenliefde. Zoals Narcissus in het water keek. En dacht: dat is het mooiste wat ik ooit gezien heb. Dat is narcisme. En weet u dat dit eigenlijk precies omschrijft de wereld waarin we leven? Dit omschrijft exact de wereld na Genesis 3. Dit omschrijft exact waarom wij een negatieve naijver kennen. Zoals we dat vanochtend mochten horen. Deze wereld is compleet gevuld met eigenliefde. Totaal geobsedeerd met zichzelf. U weet nog die mooie houding die ik destijds een keer aannam bij de counselingcursus. Zo liefdevol met jezelf bezig. Dat is de wereld waarin we leven. Narcisme op en top. En ik kan alleen maar zeggen, dit fenomeen is groeiende. De mensen drinken zich vandaag vol met het gif van egoïsme. En het gaat alleen maar groeien. Want wat zegt 2 Timotheus, aan het eind van de tijden zullen mensen zijn vol zelfzucht. Oh, de egoïsten zijn zo groot. En het moet eigenlijk zelfs zo gezegd worden dat de mensen zich vandaag de dag promoten op een wijze die eeuwen geleden ondenkbaar zou zijn. Mensen plaatsen zichzelf graag op de voorgrond en iedereen moet wijken ten koste en hoe dan ook. Trots en eigenwaarde, grote eigenwaarden en zelfs assertiviteit worden als goed bestempeld. Die worden dan ook nog onder een vleugje acceptabel gebracht en noodzakelijk. Dat is waar we vandaag mee leven. En als we dan kijken in de tijd van de Heer Jezus bij de Grieken en alles wat daar gaande was in die tijd, was trots een groot goed. Nederigheid was een verafschuwd, werd verafschuwd. Ja, je kan het zelfs zo zeggen, een maatschappij waar trots zegeviert, is ten dode opgeschreven. Dat zullen we vandaag ook zien in deze tekst. Een maatschappij waar trots zegeviert, die zal uiteenvallen. Die zal van binnenuit zichzelf ontmantelen. Maar als we eerlijk zijn, kunnen we zeggen dat egoïsme vandaag in de dag hoogtij viert. Ik kan niets anders zien dan al die betogingen aan de straat. Alleen maar betogingen zijn voor egoïsme. We willen één ding, maar niet inleveren. We willen wel bezuinigingen, maar altijd bij een ander. Ja, strijd zelfs in het huwelijk. Ja? Ik mag wel iets nieuws, maar de ander, ja, hey, wie brengt het geld tenslotte binnen? Ouch. Ja, allemaal zelfzucht. Weet u wat meneer Piper zei? Vandaag in de dag is het grote woord. Ja, die John Piper, die zegt af en toe eens wat nuttigs. Vandaag in de dag hebben we zo, de maatschappij waarin we leven is zo mooi van, gij zult uzelf lief hebben met geheel uw wil, verstand en emoties. Dat is waar we vandaag een parodie hebben gemaakt op het grote gebod van God. Heb u zelf lief met geheel uw hart, met geheel uw verstand, met geheel uw ziel, alles in. En helaas moet ik u zeggen dat dit monster, dan weet u dat dit monster van zelfliefde en eigenliefde ook niet aan de gemeente van Christus is voorbij gegaan. We hebben daar parodies op gemaakt. Ik geef toe, de voordeur staat niet wagen bij de open van kom en wees trots. Kom en wij zullen u inderdaad geven wat u maar wenst. Maar we zijn vergeten om de achterdeur te sluiten. Dat heeft te maken deels met die naijver. Ik zat eraan te denken, ja, we hebben die naijver heel goed begrepen. U mag eens gaan naar Matteüs hoofdstuk 22. Lees dat even mee. U kent dat grote gebod vast wel, maar ik wil hem toch nog een keer lezen met u. Want dit is een van de grootste. Hier halen wij de grote parodie uit. Ik weet niet of u hem kent, volgens mij. En vergeef mij, ik heb het boek niet, dus het kan zijn dat ik mis ben. Maar volgens mij wordt dit gebruikt in Gary Chapman's 5 talen van de liefde. 5 love languages. Ik denk dat dit daar ook deels in aangehaald wordt. Matteüs 22, vers 39, spreekt als volgt, of eigenlijk 37. Ja? Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Wat zeggen wij vandaag aan de dag in de evangelische wereld? Hier zitten 3 geboden in. God lief hebben. Je naaste lief hebben, maar vooral ook jezelf lief hebben. Want als jij eigen liefdestank niet gevuld is, kun je de ander niet lief hebben. Wat staat er in vers 40? Hoeveel geboden waren er ook alweer? Aan deze 3 geboden, of staat dat er niet? Dus als u inderdaad nog eens een keer hoort van er zijn 2 geboden voor eigen liefde, je moet jezelf ook lief hebben. Dan kan ik u naar een Bijbelvers verwijzen over zelfzucht en eigenliefde, waar de Bijbel inderdaad alles op afschuwt. En een raketten op afvuurt waar je akelig van wordt. En dan wil je ver vandaan blijven. Want wat zegt deze tekst? Er is een ingeboren natuur dat we onszelf lief hebben. Er is een ingeboren natuur. Er zijn maar 2 geboden. God lief hebben boven alles en je naast als jezelf. En dat van jezelf, dat is van nature zo. Hoef je niks voor te doen. Dat is ingebakken. Je zou het zo kunnen parafraseren of anders verwoorden. Het tweede gebod is gelijk aan het eerste. Wijd jezelf toe om aan anderen te doen zoals je ook naar jezelf omziet. En dat doe je van nature. Toch heeft dit gedachtegoed behoorlijk voet gekregen. In de evangelische wereld waar wij uitkwamen, in komen of in zitten. Er zijn zelfs parodieën en ik hoorde ze onlangs nog weer een keer naar voren komen. Niet alleen over dit gebod van er zijn 3 geboden. Je moet jezelf lief hebben. Het is zelfs zo dat mensen hun eigen waarde worden opgepompt. Of mensen met een laag zelfbeeld of een low self-esteem. Die worden geholpen en gezegd, ja maar dan hebben we 3 dingen halen we aan. Je kan ze gewoon opnoemen. Daar komen ze aan. Maar God, je bent geschapen naar Gods beeld. Oh, dat is waar. Of je bent zo waardevol in Gods ogen, want hij zond zijn zoon om aan het kruis te sterven. Dat is 2. Of 3. Je bent in Christus geplaatst. En daardoor ben je waardevol geworden. Wel, ook al zit er een kern van waarheid in alle 3. Weet je wat het grappig is? Het zijn alle 3 acties van God. En niet van de mens. In al deze 3 dingen stond God centraal. Niet de mens. God ging niet in de schepping de mens centraal zetten van, oh, die ga ik maken naar mijn beeld en ik val voor hem neer. Nee, het was andersom. Ik maak hen naar mijn beeld, zodat ze rationeel zijn en mij kunnen volgen en een relatie met mij aan kunnen gaan, om mij te aanbidden. Deze 3 dingen hebben ongekende, ik zou bijna zeggen, terrein veroverd. Maar als iemand geschapen is naar het beeld van God en in zonde leeft, dan leeft hij niet naar het beeld van God. Als iemand, ik pak even de 3e gelijk. Als iemand inderdaad zegt van ik ben in Christus. Wat wordt dan vaak gezegd? Dat is bijna een vrijbrief om te zeggen van wel God en ik hebben een deal gesloten dus ik kan leven zoals ik wil. Het suggereert dat daar een speciale relatie is dat God je leven niet meer zou evalueren. Want die is geëvalueerd, want ik ben in Christus. Eens en voor altijd, zal er nooit meer uitspringen, zal er nooit meer uitvallen, zal er nooit uitgelicht worden. Maar wie in zonde leeft, zal toch geëvalueerd worden. En dan de 2e. Christus is zo waardevol, of jij bent zo waardevol in Gods ogen dat hij zijn zoon zond. Dat is de omgekeerde kruis. De omgekeerde. En waarom? Ja. Onze zonde was zo groot dat het de zoon van God kost om aan het kruis genageld te worden om eindelijk vrij te kopen van de slavenmarkt. Dat is de andere kant van het kruis. Dat is de werkelijke kant. Onze nood was zo ongekend groot dat wij een glorieuze verlosser nodig hadden. Niet dat wij zo waardevol waren. Als ik Gods naijver voor de uitverkorenen zie, dan was het niet omdat wij zo geliefd waren. Maar omdat Gods naijver op ons gezet was. En daar komt de link van Gods naijver naar voren. Wel, dit alles bij elkaar lijkt me dit een tekst die ons vandaag inderdaad met de neus op de feiten gaat drukken. Inderdaad laat zien wat er in ons hart kan omgaan. En wij spiegelen ons gewoon aan de discipelen. Laten we daarmee beginnen. En het is een lange outline en ik kan u vertellen, wij komen er niet door. Geruststelling voor u. Maar het was een fijne studie, ik heb ervan genoten. Het was heerlijk. Wereldse ambities verwoord, verworpen, veranderd, verdeeld, verduidelijkt. En dat is waar ik denk ik vandaag hoop doorheen te komen. Wereldse ambities verwoord. Dit is het narcisme op en top. En dit is niet eens met een evangelisch sausje. Dit is wereldse ambities pontificaal naar voren gezet en duidelijk verwoord. 2 discipelen, Jacobus en Johannes, die komen naar de Heer Jezus. En dat zijn de 2 zonen van de Zebedeeën, zegt Marcus hier. Kennen we ze nog, Jacobus en Johannes, de zonen van de donder? Niet 1, maar 2, Boanerges. Ja? Nou, niet bepaald de kalmst in het peloton, zou je zeggen. Ja, niet de meelopers. Oké, Petrus stond altijd vooraan, maar deze mochten er ook zijn. Zonen van Zebedeus kwamen tot hem. En we zien dat ze tot hem kwamen, als het ware, weten we nog, ze waren op weg zo vanuit de diepte van de Dode Zee op naar Jeruzalem, een klim van 1,5 kilometer. Ze kwamen op. Ja, oftewel, ze moesten dus als het ware, hierin zien we ook weer, Jezus liep als het ware voorop, ze moesten een sprintje trekken. Meester, zeggen ze dan ook nog eens. En ze kwamen tot hem en zeiden, meester, onze leraar, onze rabbi, we willen u wat vragen. Het mooie is, als je Matthäus leest, Dan zien we de moeder er ook nog bij, Salome. Die brengt haar twee zoontjes naar voren. Maar daar zullen we zo meteen nog even op reageren. Ze komen bij de Heer, ze stellen hem vraag. En wat is de vraag? Vers 35. Meester, wij wilden wel dat gij ons deed wat wij u zullen vragen. De HSV heeft het heel mooi vertaald. Luister. Dit zijn net kleine kinderen. Verplaats je even naar wat is het? De basisschool. Nog lager. Peuterklas. Nee, ze moeten al kunnen spreken. Basisschool. Ja. Dus basisschool. Meester, wij zouden willen dat u voor ons deed wat wij ook maar vragen. Dit zijn kleine kinderen die bij de papa en mama komen en zeggen, pap, niet boos worden wat ik nu ga zeggen. Of zoiets van, pap, wat ik ook ga vragen, wil je alsjeblieft eerst toestemmen? Zeg, ik wil je iets vragen en mag dat ook? Wat het ook maar is. Dit is onverbloemd kinderlijk. Dit is wereldse ambities die niet eens meer verborgen zijn. Heer, wij willen je iets vragen en we willen graag bij voorbaat die blanco check hebben. Kun je die uitschrijven aan ons geven? Vul maar in, een paar miljoen is genoeg en wij cashen hem wel verder. Waar we dat ook maar aan besteden. Dit is onvoorstelbaar. Het is bijna humoristisch. Als het niet zo ernstig wordt. Bijna humoristisch. Als ze daar komen en zeggen, Heer, wilt u ons geven wat we ook maar vragen? Maar jong, we hebben allemaal wel eens meegemaakt. De kleine kinderen. In mijn optiek, als we nu een beetje welzijnsevangelie kennen, hè, dan zou dit het moment zijn waar Jezus een welzijnsevangelie ingooit, is het niet? Name it and claim it for Christ! Vraag maar en hij geeft het! Dat is wat de Heer hier doet, hè, of niet? Tuurlijk jongens, ga maar! Nee, er is hier niks van welzijnsevangelie in. De Heer die grijpt hun naar beet. En straks zullen we dat ook zien. Er is niet eens een vraag over. Heer, u sprak net over uw lijden. Weten we dat nog? Dat was het voorgaande. Jullie vragen een hoge positie. Jullie komen hier en vragen een blanco check. Er wordt niet eens een vraag gesteld over het lijden. We hebben een selectief gehoor. We hebben een hele preek gehad over het lijden. Tot in detail waar we vorige week doorheen gegaan zijn. Hij zou overgeleverd worden. Hij zou gemarteld worden. Te dood veroordeeld. Kruisgenomen. We zijn helemaal doorheen gegaan. Geen enkele vraag. Wel Heer. Zou je ons willen geven wat we ook vragen? Dat is wel heel selectief. Hè? Heel selectief. Heeft u daar ook wat niet last van als u uw Bijbel leest? Dat we selectief lezen. Of dat we lezen van, dit is van toepassing voor. Zijn we ook selectief, hè? Dan kijken we niet in de spiegel van Gods woord, maar dan kijken we door de bril van de ander. Wel, één ding kunnen we zeggen. Ze geloofden wel dat Jezus ging regeren, hè? Ze vragen het alleen op een belachelijk kinderlijke manier. En Jezus trapt daar niet in. Jezus stapt niet in deze opgezette val. Dit zijn kleine kinderen die het uitspelen tussen paps en mams. Bij de Heer krijgen ze dat niet voor elkaar. Vers 36, wat zegt de Heer? En hij zei tot hen, wat wilt gij dat ik u doen zal? Hij zegt geen ja, geen nee. Nou, wat zouden jullie wensen? Wat willen jullie vragen? Vers 37. Wel, ze zeiden tot hem, geef ons dat wij één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid. Ze vragen dus aan de Heer, een gunst. En ze vragen een prominente plaats. Bij Jezus in het koninkrijk. Of ze naast hem mogen zitten. Goed, misschien dat ze onderling samen al wel de plaats verdeeld hebben. Jacobus en Johannes. Wel, Jacobus, jouw naam staat altijd als eerste vernoemd. Je zal wel de oudste zijn. Jij mag wel aan de rechterhand van de Heer zitten. Dan ga ik wel aan de linkerhand zitten. Dus goed, ik zou er tevreden mee zijn. Dus zelf hebben ze daar al geen problemen. Maar ze komen het pontificaal vragen bij de Heer. Dit zijn wereldse ambities, overgoten met laagje geestelijkheid. Is het niet? Dit is waar je kan zeggen, een fineer laagje eroverheen gegooid van geestelijkheid, maar het monster van de wereldse ambities daaronder. Wij zijn belangrijk. Wij promoten onszelf. Dat is eigenlijk wat hier zo duidelijk naar voren komt. Ze denken aan zichzelf. Ze willen een prominente plaats. Dit is wat eigenlijk narcisme in essentie is. Trots, arrogantie. En wat doet trots? Bedeelt zichzelf een prominente plaats. Een belangrijke positie voor zichzelf. Zij promoten zichzelf. Ze komen dan samen met egoïstische motieven en zeggen: Heer, in uw koninkrijk mogen wij misschien aan uw linker en uw rechterhand zitten. Wel, dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hè? Dit is gevoed. Ik zal u 4 redenen geven waarom dit gevoed is. Er staat voor elke trots en arrogantie en elk narcisme in ons, waarin we onszelf verheerlijken en zelfzuchtig denken, er staat zo'n ventilatortje die het aanjaagt, dat vuurtje. En er staat er ook nog zo'n nevelpompje bij met kerosine. Woef. Want de Heer had u net verteld, in Matteüs hoofdstuk 19, een parallelpassage. Toen hij hen tot zich riep om hen te onderwijzen over zijn lijden, had hij ook nog dit verteld. Matteüs 19, vers 28. Voorwaar, ik zeg u, gij zult, die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten. Om de 12 stammen van Israël te richten. Nou, dat woordje wedergeboorte hier is niets anders dan vernieuwing. De vernieuwing aan het eind, wanneer de Heer zelf zijn koninkrijk gaat opzetten. Wanneer de aarde behoorlijk ondersteboven zal gehaald worden. Dit is wedergeboorte zoals we dat kennen in Titus hoofdstuk 3. De wedergeboorte, de vernieuwing. Maar dan de vernieuwing van de aarde. Als de Heer in zijn heerlijkheid komt om hier zijn koninkrijk op te zetten in het millennium. Wat denken die twee aan? Ja, we hebben net gehoord dat we allemaal prominente plaatsen krijgen. We krijgen tronen, we mogen erop regeren. Dan is onze eerste vraag, mogen wij aan uw linker en uw rechterhand zitten? Dit is onvoorstelbaar gevoed. Maar dit werd ook nog gevoed door zo'n lieve, zorgzame moederkloek. En hoe goed ze het ook bedoelt, Salome pakt haar beide zoons. En als je Matteüs leest, dat is zo mooi. Ze gaat naar de Heer toe en ze knielt zelfs voor hem. Heer, ik wil u wat vragen. En Matteüs die maakt dan de discussie met Salome, met de moeder van Jacobus en Johannes, verwoordt hij. Hier is een moeder die het beste voor haar zoons wil. Ik kijk naar alle moedertjes, want dit is wat een van de grootste ventilatoren is van trots arrogantie in de zoons. Dit wordt gevoed van huis uit. Wel jongens, jullie moeten het maken hier in de wereld. Hè? Je moet voor jezelf opkomen. En als jullie het niet doen, dan zal ik je nog een handje helpen. Het moet je goed gaan. Een moeder die hun zoons. Maar daar zit iets meer in. Want als wij de 4 evangelieën naast elkaar neerleggen, dan lijkt het erop dat Salome, de moeder van Jacobus en Johannes, de zus is van Maria, de moeder van Jezus. Oftewel, daar is een familieverband, en dat lezen we in met name in Johannes, waar dus inderdaad de 4 genoemd worden, en daar staat ze bij, en de zus van Maria, de moeder van Jezus. Het lijkt erop dat Salome en Jacobus, of Salome, de moeder van Jacobus en Johannes, een zus was. Dus mogelijk dat hij zelfs nog een extra dimensie bijkomt van dat regelen we wel even binnen de familie, is het niet? Laten we de buit in de familie houden. Is het niet? Heer, u verwerft uw koninkrijk, maar laten we dan de rest van het koninkrijk ook nog wat verdelen binnen de familie. Oh, dit zijn schitterende ventilatoren en aanwakkeringen om de wereldse begeerten, de wereldse ambities te voeden. Maar er is er nog één, en we hebben het al eerder gezien, ik kan er heel kort over zijn, maar het is een diep triest. Er werd continu over gesproken onderling bij de 12. We hebben het al een paar keer gehad in Marcus, dat de Heer u vroeg, en waar hebben jullie over gesproken? En zij zwegen, want onderweg was er... Weet u zelfs dat dit is niet eens de laatste keer. Als we Lucas hoofdstuk 22, en als u dat hoofdstuk hoort, Lucas 22, dan denkt u van, dat is toch de avondmaal. Dat is het moment dat Jezus hun voeten gewassen had. Er was na het avondmaal genomen. Maar de Heer zegt, dit is het bloed van nieuw verbond. En er was onderling strijd, want zij waren bezig wie de grootste was. Het speelde continu. Dit was de inhaalslag bij Jacobus en Johannes als 4 op gereageerd hebben. Zo van, hey, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Is het niet? Laten wij nu als 2 broers trendsetters zijn. Laten wij opgaan naar de Heer en dit pontificaal vragen. Deze twee discipelen willen als het ware het dichtst bij de Heer horen. Hoe vroom dat het ook klinkt en hoe waar dat het ook was. Want ze behoorden tot wat? De binnenste groep. Weet je wat dat nog? Ja? Als er iets specifieks was. Verheerlijking. Ja, dochtertje van Iris. Daar waren deze twee erbij. Petrus, Jacobus en Johannes. Zij behoorden tot de binnenste groep. Hadden zij toch ook het eerste recht om te vragen. Ze hadden de meeste tijd met de Heer. In alles, deze vier dingen bij elkaar, merk je gewoon dat het een broeihaard is van waar de wereldse ambities gevoed worden. Dit worden buitenproportionele wereldse ambities van ongekende omvang. Als het ware, als je de boom van de zonde en de trots maar genoeg voedt, nou wacht maar af, vruchten komen. Het is gewoon kijken. Ik weet niet of u onlangs het nieuws gezien heeft of een beetje uw voel spriet eruit. Er was zo'n klein meisje van 9 jaar. Van 8 jaar, die had een of andere idool, ik weet, een of andere goddeloze zangeres die ze nadeed. En dat deed ze zo ontzettend goed, met zoveel overtuigingskracht, dat ze bijna wereldbekend is. Zo'n YouTube-clipje, die helemaal overloaded is met miljoenen hits, weet ik veel hoeveel. En nu lachen wij erom. Want het is zo, zo leuk, zo cute. Gewoon wachten. Eén van de, ik zag daar een ventilator verplaatst worden, zo van een klein ventilator, een grote ventilator en een kleine pompje van kerosine of wat is het, benzine. Er werd een grote blaasbalg neergezet om daar, woef, om die wereldse ambities nog eens flink op te pompen. En het is gewoon wachten. De discipelen hadden één ding verkeerd, dat de toegangscode tot de linker en de rechterstoel, dat die ingetoetst moet worden. En de code was nederigheid. Die waren ze vergeten. Eigen promotie is een van de eerste dingen die trots doet. Jezelf promoten. En ze schuwen zelfs niet om de wereldse ambities te verwoorden, maar de Heer die verwerpt ze. Kijk maar eens naar vers 38. Doch Jezus zeide tot hen, gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik drink? Of met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Want er zijn een hoop momenten dat Jezus langmoedig was en geduldig en eenvoudig, maar dit niet. Heel eenvoudig. Kordaat. Ga naar de wortel van het probleem zonder omhaal van woorden. Gij weet niet wat gij vraagt. Deze mannen hebben inderdaad geen idee waarover ze spreken. Jullie weten, jullie vragen iets, maar weten helemaal niet wat de vraag impliceert. Jullie komen bij mij met een verzoek, maar jullie weten helemaal niet wat de gevolgen daarvan zijn. Of de noodzakelijke stappen die daarvoor genomen moeten worden. Ze spreken uit onwetendheid. Weet u dat dit een ander iets is van trots? Trots promoot zich niet alleen, trots verblindt. Trots ziet niet wat werkelijkheid is. Trots en hoogmoed vervormen onze kijk op dingen. Ja? Ze hebben de ogen gericht op de voordelen. Links en rechts, de Heer is een heerlijkheid. Maar jong, dat zal wat zijn. Dan hebben wij al die mensen onder ons. Wauw. Ze kijken niet naar de meest nederige persoon die er is. En dat is Jezus Christus zelf. Daar is al jaren mee op. Gewoon in zijn leven hadden kunnen zien en regelmatig hadden kunnen horen van, ik ben nederig van hart. Deze mannen niet. Ze zijn verblind. Maar de Heer is resoluut en zegt, gij weet niet waarover gepraat, jullie weten niet wat de implicaties zijn van jullie verzoek. Jullie vragen iets, maar weten niet wat de kostprijs is. Als u nog een keer naar de Heer gaat om weer eens te bidden, te zeggen, mag ik? Moet u even stoppen, even vragen van het verzoek wat ik nu in ga dienen, ken ik daar de kostprijs van? Is het ook niet vaak zo bij ons? We kijken natuurlijk heel kritisch naar onze apostelen, naar de 12. Toevallig nu naar deze 2. En wat is onze gedachte? Wow. Hoe vaak zal het zo zijn dat wij naar de Heer gaan? Hier wilt u mij nederig maken. Heel bereid die kostprijs te betalen die daarvoor komt en de weg die de Heer daarvoor heeft. Niet eenvoudig. Maar de Heer zegt het.
En die vraagt het ook. Kunt gij de beker drinken die ik drink? En gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt word? En eigenlijk als je dan de beker gaat kijken. De beker heeft twee elementen in het testament. Het Nieuwe Testament of het Oude Testament. Laten we daar eerst eens heen gaan. Het Oude Testament. Psalm 23. De beker vloeit over. De beker van verlossing. Ja? Van Gods heerlijkheid. Maar Psalm 75. En dat is de andere kant. Dat is de nadruk die de Heer hier legt. Is de beker van Gods toorn. De beker van Gods toorn. Psalm 75 vers 9. Of 10. Dan twijfel ik even bij u. Ik haal dit uit mijn Bibleworks computerprogramma. Er loopt altijd één vers mis in de psalmen. Dus ik weet niet of het 8, 9 of 10 is. Maar één van die drie versen. Want in des Heeren hand is een beker. En de wijn bruist erin. Overvloedig gemengd. En hij schenkt eruit tot de droesem toe. En de droesem is de drap op de bodem. Ja? Alle goddelozen op aarde moeten hem slurpend drinken. Dit doet denken aan Openbaring hoofdstuk 4, 14. Ja? Dat daar die goddelozen zijn en die zullen drinken van de wijn van Gods gramschap, ongemengd toebereid in de beker van zijn toorn. Dit is die mengsel. Dit is ook wat Jezus bedoelde in Gethsemane, toen hij vroeg, mag deze beker aan mij voorbij gaan? Het is de beker van Gods toorn, Gods gramschap. Jezus spreekt hier dus duidelijk over zijn lijden. Dat te wachten staat. Waarin hij de volle laag van Gods toorn op zich zal krijgen. Om de prijs van onze zonde. En de Heer zal hem tot de bodem moeten leegdrinken. Alles wat tegen u en mij gericht was. Voor alle uitverkorenen. Heeft de Heer tot aan de droesem, tot aan de drap leeg moeten drinken. Voor ons. Om onze zonde weg te nemen. Eigenlijk was het zo dat al onze eeuwige verdoemenis op hem kwam. In een ondeelbaar ogenblik. Dat is eigenlijk de beker die de Heer hier benoemt. Of gedoopt worden. Ja, maar, en in deze context, van, waar hij ook voor die tijd sprak over zijn lijden. En waar hij nu ook aanhaalt over, weten jullie wel wat je vraagt en wat erachter staat? En die beker is de beker van Gods toorn. En de onderdompeling is feitelijk ondergedompeld worden in zijn lijden. En alle calamiteiten, dat dure woord weer, wat gaat komen. Ja? Alle rampspoed die op hem van buitenaf zal komen. Dit is meer de passieve gehoorzaamheid van Christus als het ware. Wat van buitenaf op hem afkomt. Ja? Volledig omringd van het lijden aan alle kanten. Dat is de doop van Christus in zijn lijden. Nergens had hij een veilige plaats om heen te gaan. Van alle kanten was zijn lijden. En dit was nodig voor Christus om plaats te nemen in zijn heerlijkheid. Dit is eigenlijk wat de Heer ook zegt. Dit is nodig om in die heerlijkheid te komen en te zitten op die plaats. Christus moest lijden. Er is geen heerlijkheid zonder lijden. Er is geen koninkrijk. Er is geen kroon zonder kruis. De rijkdom zonder kostprijs. Zijn wereldse ambities. Dat is wat de Heer hier zegt. Jezus verwerpt dus de wereldse ambities van de twee. Maar hij doet meer, hij verandert ze. En nadat Jezus deze twee vragen gesteld heeft, kunt gij de beker drinken die ik drink? Kunt gij gedoopt worden in de doop die waar ik mee gedoopt word? En dan vers 39. En zij zeiden tot hen, nee, dat zullen we nooit kunnen. Nederigheid heeft zijn pad gevonden. Wij kunnen het. Die fietspomp die bleef maar pompen. Hè? Ze beliezen zichzelf, maar ze werden maar groter en groter. Het was niet alleen dat ze zichzelf promoten. Het was niet alleen dat ze arrogant waren en verblind waren. Ze hadden ook nog eens een enorm groot beeld van zichzelf. Wij kunnen dat. Trots is arrogant, het verblindt. En het overschat de persoon altijd. Hier staan twee mannen met, nou, ik kan niet anders zeggen, boah, die hebben geen last van een laag zelfbeeld. Hier staan twee mannen die gigantisch zelfvertrouwen hebben, onbegrensd kunnen, ja, onmetelijke capaciteiten, ja, en onbreekbare zelfverzekerdheid. Hey mannen staan hier gewoon als diamant. Wie kan hun wel doen? Alles wordt afgeketst.
Maar eigenlijk, als je het goed bekijkt, dit is brutaal, arrogant en bespottelijk. Wij kunnen het. Noem het maar op en wij doen het. Zeg het ons en wij gaan. Wij schrikken nergens voor terug. We kunnen de hele wereld aan. Geloof maar in jezelf, joh. Je kunt het, je kunt het. Ja, 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 kom aan. Je kunt het doen, ja. Hier staan die twee die elkaar gewoon aan van tevoren hebben opgeblazen. En die staan er en zeggen, wij kunnen dit. We hebben het samen al overlegd. Wij kunnen dit. We wisten dat er vragen gingen komen. Wie tekenen wij voor? Je kent die ene spreuk wel, 16, 18. Hoogmoed. Die kennen jullie goed, hè? Zal ik eerlijk zeggen, dat is een van de belangrijkste spreuken die er is. Hoogmoed komt voor de val. Hoogmoed komt voor de val. De Heer keert hier de tafel om. En hij gaat dit veranderen. Die wereldse ambities gaat hij veranderen. En hij zegt, oh, dat is goed. 39. Hij zegt het in de beker die ik drink, zult gij drinken. De doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Oftewel, de Heer zegt, lijden staat te wachten. Het zal komen, wacht maar af. Want dat is de prijs om het koninkrijk binnen te komen voor iedereen. Maar voor jullie speciaal ga ik het nu noemen. En de beker die ik drink, die zal je drinken. En de doop waarmee ik gedoopt word, zullen jullie gedoopt worden. Niet in een verlossende manier. Zij zullen lijden, niet verlossend. De Heer ging aan het kruis en had een verlossend offer. Had een verlossend lijden. Zij zullen lijden wat niet verlossend is, in die zin dat het toevoegt aan hun behoud. Dat het onderdeel is dat zij aanvullen wat Christus tekort schoot. Nee. Als navolger van de Heer zullen jullie inderdaad ook lijden. Jullie zullen lijden. Weet je wat nou de ironie is van dit geheel? Welke apostel stierf als eerste? Weten we dat nog? Jacobus. En die stierf er als laatste. Johannes. Alsof de Heer hier zegt van de eerste en de laatste en de rest allemaal. Hij pakt de eerste, Jacobus, onthoofd. Op gruwelijke wijze naar de vervolging. Ja. En je hebt Johannes aan het eind verbannen naar Patmos. Weten we het nog? Als je het goed leest in de introductie van de Openbaring. Waar hij eigenlijk gemarteld is, lijden gehad heeft, aan het eind wel een natuurlijke dood is gestorven, maar dan niet bepaald een rustig leven heeft gehad. De langslevende en een stierven natuurlijke dood. Maar hier zien we eigenlijk dat Gods soevereine plan voor deze twee mannen ook verwoord werd, van jullie zullen lijden. Lijden voor het evangelie, lijden voor het koninkrijk. Zeker geen vrijkaart om zomaar aan mijn linker en rechterhand binnen te komen. De wereldse ambities veranderd. Maar de Heer zegt nog wat meer, vers 40. Maar het zit er aan mijn rechter en linkerzijde staat aan mij niet gegeven, maar het is voor hen voor wie het toebereid is. Jezus ontkent dus niet dat er niemand naast hem zal zitten in het koninkrijk. Dat is niet wat hij ontkent. Dat is maar eens voorbereid voor wie? Ja, voor de meest nederige persoon. Dus je kan er niet op solliciteren. Je hoeft niet een cv te maken die zo lang is van dit kan ik en dat kan ik en zo ben ik en hier kom ik vandaan, dit is mijn familierelatie. U heeft al twee tronen aan ons beloofd, dus we vragen alleen maar om die twee mooiste naast u. Er is geen sollicitatieprocedure mogelijk. Dit is voor degene die voorbereid is. De meest nederige in het koninkrijk. Weet u wie dat zijn? Weet u wie dat zijn? Ik weet wel wie het niet is. Ik. Dat helpt hem vast, hè? Het zou een ramp zijn als hij daar kwam te zitten. Maar ik heb ook niet de indruk dat u daar komt. Is u daar verdrietig om? Voor de meest nederige. Maar de Heer zegt wel dat ze er zijn. Maar dan zien we ook dat wereldse ambities verdeelt. Want deze twee zijn als het ware aangepakt door de Heer. Hun trots is ontmanteld. Ja? Hun pontificale zelfvertrouwen is, je zou kunnen zeggen, toch flink ondermijnd. Hun eilandje waarvan van eigen waarde is flink klein geworden. Maar de wereldse ambities verdelen, verdeeld. Kijk maar eens naar vers 41. En wat staat daar zo mooi. En toen de 10 dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes kwalijk te nemen. Ik heb u net al laten zien dat trots wordt gevoed. Hoe het wordt gevoed. Het promoot zichzelf. Het zet zichzelf naar voren als zijnde van wij zijn belangrijk. Zelfzuchtig.
Het is arrogant, het blaast op, het geeft een veel te groot beeld van jezelf. Maar het doet nog meer. Het is besmettelijk. Het brengt namelijk verdeling onder vrienden. Kijk, als we denken dat Johannes en Jacobus de twee ergste waren in dit peloton en dus flink onder vuur zijn genomen, dan zien we hier het hart naar voren komen van de anderen met hun wereldse ambities. En ieder die wereldse ambities nastreeft in een groep, daar komt verdeeldheid. En daarom heb ik het ook genoemd, wereldse ambities verdeeld. Want het brengt verdeling. Johannes en Jacobus lopen echt niet uit de pas wat zelfpromotie en arrogantie betreft in de groep. De rest kan aardig meekomen. Ze marcheren allemaal op dezelfde dreun. De tien hoorden dit van de twee en wat staat er? Er is een competitie gaande. Ze namen het hen zelf kwalijk. En het eerste wat Judas zou zeggen, die zou bij wijze van spreken zeggen, dit zou ik dus nooit gevraagd hebben. Hè? Dit zou ik nooit gedaan hebben. Dit is de omgekeerde medaille van jezelf naar voren zetten. Dit is jezelf terugzetten. En jezelf nog even oppoetsen. Zo, met zo'n poetsdoekje. Ben ik nou niet mooi hier zo op de achtergrond? Begin ik nou niet te blinken? Tegen zo'n mooie zwarte achtergrond van die twee? Zie mij. Yo, yo. Dat is een onderlinge strijd. En wat deze mensen eigenlijk zeggen, deze tien, die zeggen van... Jullie hebben vals gespeeld. Het is ellebogenwerk. Jullie zijn ons voor geweest. Jullie hebben de familierelaties uitgespeeld. Jullie benutten die prominente plaats die jullie in de groep hebben. Jullie misbruiken jullie positie. Het is alsof ze als het ware over de ander heen willen klimmen om bovenaan te komen. Als we maar bovenaan staan. Ze tolereren niemand boven zich. Dit is verkeerde afgunst. Dit is naijver op en top. In de meest slechte vorm. Dit is het monster van de trots die zulke mooie vormen aanneemt. Dit is verschrikkelijk. Zulke handelingen en motieven gaan altijd gepaard met arrogantie, opgeblazenheid. En dat brengt verdeeldheid. Hebben we dat zelf ook niet ervaren? Als er een bepaalde competitie is. Van mensen die misschien een nauwere relatie hebben met iemand die waar jij graag meer bij betrokken zou willen worden. Of als mensen inderdaad dingen vragen waarvan je denkt, goh, dat zal ik nou gedaan hebben. Weet je wat trots eigenlijk is? Trots is zo'n arglistig onkruidje. Dat is net een kameleon. Ik noem het onkruid omdat het niet dood kan gaan, maar het is een kameleon. Het brengt elke keer een nieuw facet naar voren. Het kan zich helemaal perfect camoufleren in een nieuwe omgeving. Waar je het ook neerzet. En bij deze tien merk je gewoon in één keer dat zo'n kameleon in één keer omdraait. Dit zouden wij nooit gedaan hebben. Oh, ja. Wereldsambities. Brengt verdeeldheid. Als het goed gaat met iemand, zijn we dan werkelijk blij? Denken we wel eens van, die mocht nog wel eens een lesje leren. Ik denk het wel eens. Meer dan eens. Een grote regelmaat. Iemand die het beter gaat, die meer capaciteiten heeft. Ja, dan kunnen we inderdaad zo mooi minachtend denken. En toch een glimlach op ons gezicht houden. Is dat niet? Maar de Heer gaat verder. En eigenlijk zijn deze tien dus geen haar beter. En we zien ook dat trots verdeeldheid brengt. Zien we dat ook? Dit is gewoon die hele competitie in de groep die hier naar voren komt. Maar de Heer Jezus zou de Heer Jezus niet zijn om dit moment aan te grijpen. Om de wereldse ambities nog eens te verduidelijken. Vers 42. En Jezus riep hen tot zich en zeide tot hem, gij weet dat zij die regeerders der volken heet een heerschappij over hen voeren. En hun rijksgenoten oefenen macht over hen. Wel, zo is het echter onder u niet. En als je dit zo leest, dan is het net of dat de Heer Jezus zijn discipelen pakt. En eigenlijk zegt, en waar hebben jullie dit geleerd? Ik bedoel, we hebben dat allemaal meegemaakt. Dat je kinderen voor het eerst naar een basisschool of kleuterschool doet. En in zo'n klasje komt. En die komen dan na een paar weken terug. En die zeggen dingen dat je denkt van, waar komt dit vandaan? Op een gegeven moment was het Rick die, en dat kan hij niet meer weten. Ik ben hem helemaal niet kwalijk. Kwam hij terug van de Burnhaven. En dan sprak hij, dat was Burnhaven. Kinderdagverblijf in Denemarken is dat. En daar sprak hij dus Deens. En ik kende helemaal geen woord Deens. En hij begon dus inderdaad zo bla 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 bla. En er zaten allerlei woorden bij. Dat op een gegeven moment hoorde het woordje hel, was het niet? Je fribbe, Hil. En dat was echt zo van, Hil? Klinkt als? Dus mijn geliefde vrouw, woordenboek erbij, klinkt als, ja, iets met hel, nog wat. Dan heb je zoiets. En waar leer je dat? Natuurlijk. Van de rest. Dit is wat de Heer doet. De Heer gaat naar de bron waar zij dit geleerd hebben. En de Heer doet dat op meesterlijke wijze. Hij neemt ze als het ware mee terug naar de basisschool. En zegt, kijk, hier heb je al die goddeloosheid van buiten nog eens een keer flink geleerd. Het zat er al in, maar dit is gewoon de manier waarop het er beter uitkomt. En dat zegt de Heer, gij weet. Oftewel, dit is algemene kennis. Ik hoef dit niet uit te leggen, dit weten jullie uit ervaring. Dit is helder en duidelijk. Wat ik nu ga vertellen, hoef je geen dokter anders voor te zijn. Dit kunnen zelfs gewone vissers begrijpen. 42. Dat zij, die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren en hun rijksgenoten oefenen macht over hen. Jezus neemt ze dus mee naar de bron waar ze dit geleerd hebben. Waar ze die arrogantie en zelfpromotie vandaan hebben. En hij doet dat door gewoon te zeggen van, nou, kijk eens om je heen. Kijk eens nu in dit land. De Romeinen lopen hierop. We hebben daar Herodes, we hebben Pilatus, we hebben de Herodianen. Wat doen die? Die leven egocentrisch. Die doen alles voor zichzelf. Zij voeren heerschappij. Oftewel dictatoriaal, arrogant, zichzelf promotend. Niets achterlatend om zichzelf in de beste positie te verwerven. Om eigenlijk aan de top van de piramide te komen te zeggen van, ik heb zoveel mensen onder mij, dus ben ik goed, kijk eens. Dan staat er ook nog rijksgenoten, de vooraanstaande mannen, de autocraten. De tyrannen die macht hebben, koste wat het kost, overheersing te bewerken bij hun onderdanen. En de discipelen wisten dit. Ze hebben het eigen ogen gezien. De Romeinen die daar de wet en met Pilatus en de hele macht die er was, de wet opdrukte en alles maar forceerde. En Herodes die inderdaad gewoon alles naar zijn hand zette, zodat hij kreeg wat hij wilde en zichzelf promoten om zo hoog mogelijk te komen. Zij voeren heerschappij, ze overheersen. Ze hoefden maar om zich heen te kijken om te zien waar de zelfpromotie vandaan kwam. En gij weet dat. En alle 12 stonden daar waarschijnlijk, 11 in ieder geval, in hun hart getroffen. Ja, wij weten dit. En één zei, ja, dat wil ik ook. Vers 43. Wereldse ambities verduidelijkt. Maar zo is het echter onder u niet. Zo is het onder, dit moet niet bij jullie zo zijn. Dit is niet de weg die jullie mogen gaan. Dit is het tegenovergestelde van wat jullie moeten volgen. Zo is het bij jullie niet. Nou, als je gaat kijken alleen al wat ik net zei, dat het hele zelfpromotie, die arrogantie van wij kunnen het, die opgeblazen gedachte van wij zijn tot alles toe in staat. Verdeeldheid brengt onder vrienden. Maar kijk eens naar alle grote regeringen en werelden waar dit gepromoot werd. Ze zijn allemaal gevallen. Ze zijn allemaal gevallen omdat het verdeeldheid brengt onderling. De een moord de ander uit. Als je de grootheden en de mannen die hier bedoeld worden, waar Jezus inderdaad zegt, gij weet. Kijk maar, daar is Pilatus. Daar is Herodes. Wel, volg het leven van die mannen is wat er gebeurd is. Zij wilden aan de top, maar er was weer iemand anders die aan de top wilde. Dus die... Er is er maar één die overblijft, dat is de sterkste die wint en de zwakste. Ballingschap. Vermoord. Uit de positie weggehaald. Geruineerd, financieel. Alles wordt gebruikt om die persoon te ondermijnen. Om zichzelf te promoten. En de Heer zegt, zo is het echter bij u niet. En dan hebben wij toch nog tijd voor de goddelijke ambities, heel kort. Want dit is niet de grootheid in het koninkrijk wat de Heer bedoelt. U ziet de titel van mijn preek nu ook, dat u inderdaad zegt, Jezus verklaart, klopt dat? Jezus definieert ware grootheid. Wel, in de wereld zijn dit de groten, zo heb ik ze net genoemd. De regeerders der volken, de rijksgroten. Maar zo is het bij u niet. Jezus verklaart eigenlijk, en daarom heb ik het ook anders genoemd, goddelijke ambities verklaart. Want Jezus brengt hier inderdaad, gaat hij uitleggen van zo is het onder u echt niet. Laten we eens lezen. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. De wereldse ambities, wat is dat? En ik zei dat net al, is een piramide, zoveel mogelijk mensen onder je. Wat is de grootheid in het koninkrijk, zegt de Heer Jezus, zo laag mogelijk. En zoveel mogelijk mensen boven je. Een dienaar. Het woord is inderdaad, heeft te maken met een diaken. Diakanos, ja, we horen dat ook, hoe dat klinkt. Dat waren de dienaren, de mensen die als het ware de tafel bedienden, die het huis schoonmaakten. De mensen die nog enigszins een bepaalde vrijheid hadden en een bepaalde ruimte om hun eigen taken in te delen, hun eigen dingen te doen. Maar ze dienden. Ze waren dus nog, ze hadden nog een persoonlijkheid. Maar ze waren altijd ter beschikking voor de baas, voor hun meester. En de Heer zegt, wie groot onder u wil worden, zal uw dienaar zijn. De Heer omschrijft ons eerst ook nog, dat de ambities om groot te zijn in het koninkrijk helemaal niet verkeerd is. Hij wakert het juist aan. Wie groot van u wil zijn, perfect. Doe dat. 1 Timotheus 3. Ja, 1 Timotheus hoofdstuk 3 zegt dat ook. Hè? Wie oudste wil zijn en dat begeert, is een goede begeerte. Dat is gezond. Daar is niet iets per definitie mis mee. Dat is niet zozeer trots en arrogantie om een leiderschappositie te krijgen. Er is veel eerder van, weet u wat het is? Dat is dus aller dienaar zijn. De dienaar van een ieder. De Heer verhoogde dus als het ware een dienaar. Een dienaar deed het algemene werk in huis. Ik zei het al, tafels schoonmaken, het huis schoonmaken, tafels bedienen, alles wat erbij hoort. Een dienaar in de breedste zin is iemand die zich dus in christelijk opzicht ten dienste stelt van Jezus Christus. Punt. Maakt niet uit waar. Alle dienaar, maakt niet uit waar. Die zichzelf wegcijfert ten voordele van anderen en neemt lijden op de koop toe. Dat erbij hoort, Heer, geen probleem. We willen wel dienaar zijn, hè? We houden altijd zo'n nasmaak als we niet erkend worden. Heeft u dat ook? Vanochtend nog. Gisteren zaten we foto's te bekijken, we waren zo aan het spreken over wat we allemaal gedaan hadden. En toen ik jaar of 20 was, 19 was, ben ik 3 maanden naar Canada geweest. Jaar later, samen met een vriend. Jaar later ging die vriend emigreren en trouwen. Maar ik ging samen met een vriend, hij was een jaar eerder geweest en we gingen samen heen. Hij bleef daar, ik kwam na 3 maanden terug en een jaar later trouwt hij, of 2 jaar later. Ik ging heen en ik heb hem nauwelijks gezien in 14 dagen tijd. Ja, kan ik me nu al begrijpen. Ja, zie je die vrouwtje, kun je ook wel begrijpen, Jetro. Als je net getrouwd bent, dat je inderdaad nergens aandacht of naar trouwen toe ging, dat je zoiets had. Ah, hij leefde helemaal in de wolken. Ja. Altijd heb ik zoiets gehad van... Oh, het is toch jammer dat ik geweest ben, want we hebben geen tijd besteed. Wat is het eigenlijk? Geen erkenning. Je bent niet erkend voor wat je eigenlijk dacht recht op te hebben. Ben je dienaar voor Christus? Ben je daar geweest? Geen erkenning? Dat maakt niet uit. Zelfs na 20 jaar gewoon, als je er eens over nadenkt, dat de Heer heel eenvoudig je eigen stille tijd, en rustig nog weer eens een keer, dat je denkt van, zelfs na 20 jaar, Heer, haal die nog dingen gewoon eens even naar voren, als voorbeeld te gebruiken. Alle dienaar. Vers 44, want de Heer gaat nog niet, is nog niet klaar. En wie onder u de eerste wil zijn, wie vooraan wil lopen, niet alleen de hoogste positie, maar wie vooraan wil staan, zal aller slaaf zijn. Wel, een dienaar had nog een bepaalde vrijheid, zei ik net. Hij kon zijn werk indelen, hij kon zelfs momenten niet werken, maar een slaaf was eigendom van zijn baas, had geen eens een identiteit meer. Wie ben jij? Wel, dit is het oormark van mijn baas, dus dat ben ik. Ik heb opgehouden te bestaan. Hij had overal toestemming voor nodig. Hij had dus niks meer kon hij zelfstandig doen. Hij bestond niet meer. Dat was een dienaar. Dat was een slaaf bedoel ik. Hij was nog lager dan een dienaar. Een nobody. Hij leefde voor zijn heer en meester. En wat zegt de Heer? Wie groot wil zijn, wie eerste wil zijn in het koninkrijk, is een dienaar. En zelfs nog verder is aller slaaf. De grootheid in Gods koninkrijk. Is dus niet hoe goed je jezelf promoot. is niet om te zeggen van dit kunnen wij. Het is niet om inderdaad te zeggen van we brengen verdeeldheid in de groep. Inderdaad zeggen, Heer, hoe kan ik u dienen? Hoe kan ik zo laag mogelijk gaan om zoveel mogelijk mensen boven mij te hebben? Wat is het sublieme voorbeeld? 45. Want, zegt de Heer, de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. En zijn leven te geven als een losprijs. En de Heer laat ook gelijk zien dat het evangelie, zijn lijden, sterven, een directe toepassing heeft in het leven van de discipelen. Direct. Als we vragen, heeft het evangelie, is dat wel praktisch? Dan denk ik, mensen, lees uw Bijbel heel eenvoudig en zie hoe de Heer zijn eigen onderwijs direct heel naar voren brengt. Hij zegt van, maar wat ik doe is het voorbeeld. Jezus is het ultieme voorbeeld van nederigheid. Het hoogste status van zelfverloochening heeft bereikt. Die het mooiste voorbeeld van slaaf is geworden. Een dienaar die zich gaf voor anderen. Die de beker van Gods toorn volledig heeft leeggedronken. Hij werd slaaf van zijn vader. Hij ontledigde zich van alles waar hij recht op had in de hemel. Besloot om dat niet voor zichzelf te gebruiken. Naar het kruis te gaan. Vernederd te worden. Zijn leven af te leggen. En wie denk je dat de grootste is in het koninkrijk? Dat is hij. Hij is het grootste in het koninkrijk. Hij legde zijn leven af voor u en mij. Hij betaalde de prijs die vrede bracht in ons. Hij dronk, net wat ik zei, de beker leeg voor u en mij. Hij werd ondergedompeld in een lijden en van alle kanten, als het ware, omringd voor lijden om ons vrij te stellen. Spoort dit aan tot nederigheid? Ik zou denken van wel. Want soms zijn die lessen heel direct, heel confronterend. Maar ik zou zeggen, zoek ze. Overal momenten, en heel eenvoudig, overal momenten waarvan u, als het ware, af en toe even uw tandjes op elkaar moet zetten. Heeft u die momenten? Ja? Ik zie Ellen met kinderen, ik zie mijzelf met studie of de andere dingen, waarvan ik dingen zie in het leven van mensen, dat ik denk van, geestelijke keuzes. Want ik kan niemand veranderen. En het gaat niet aan dat ik beter ben of vooraan sta. Het gaat erin dat ik de slaaf ben van iedereen. Want dat was u. U gaf uw leven als losprijs voor velen. Een omgekeerde piramide. Ik denk dat hier hele praktische lessen in zat. Misschien heel snel heb doorbewandeld. En een beetje doorheen gevlogen vanochtend. Maar wat een schitterende les. Nederigheid. De grootste in het koninkrijk. Zullen we bidden. Heer, dank u voor deze les. Dank u dat u zo geduldig was, Heer. Met deze mannen. 2 jaar lang. Dag in dag uit met u optrokken. Waar u ook nog aan alle kanten zag dat hun wereldse ambities gevoed werden. Dat zij een status wilden hebben, Heer, die boven de anderen was. Dat zij als het ware over de schouders van anderen heen klommen om de eerste te zijn. Hun moeder gebruikte. Hun rol in de binnenste cirkel van u, Heer Jezus. Hier hebben we het allemaal. Wij zijn niks beter. Wij zijn gelijk de 2 en we zijn gelijk de 10. Want er komt bij ons zo vaak vroeging omhoog. En er komt bij ons vaak zo'n strijd omhoog als we dit zien bij anderen. Wat was dat bijzonder als je dan Paulus leest. Als hij in gevangenis zit en van mensen hoort dat Christus verkondigd wordt. Ten nadele van Paulus en dat hij zegt van dat is oké. Zolang Christus maar verkondigd wordt. Negatief over mij spreken. Dan kan ik mee leven als Christus maar verkondigd wordt. We mogen dan ook deze ochtend zo aan uw voeten komen en vragen of wij u meer lief mogen hebben, Heer Jezus. En als we naar de toekomst kijken, naar de preken die gaan komen, om nog eens een keer stil te staan bij vers 45. Heer, dan ben ik benieuwd wat ik verder ga doen. En hoe verder en rijker we het evangelie begrijpen, Heer, hoe meer nederigheid het
hoe meer het druk op ons zet, Heer, om de trots uit te moorden. Hoe groter aanjager het is om nederigheid na te streven. En ik bid u, Heer, dat u dat in ons hart wil doen. Dat we trots mogen afleggen. En nederigheid mogen aandoen. Laat het ons zien, Heer. Hoe trots zich ook manifesteert in ons leven. Het is dé zonde die overal met ons meegaat. En het is een chameleon, Heer. Hij past zich aan aan de omstandigheden. En dan wil ik u ook bidden, Heer, dat u het ons laat zien. Want u bent ook naijverig in onze heiliging. U wil dat wij geheiligd worden. U wil dat wij lijken op uw Zoon. En Heer, mag onze naijver in ons gelegd worden, dat wij zo'n verlangen hebben voor u, dat wij naijverig worden voor uw naam en u liefhebben boven alles. Want dat is de naijver die wij moeten hebben. En onze naaste als onszelf, dat wij naijverig zijn om de ander lief te hebben. En dat we naijverig zijn, Heer, om onszelf de laatste te zetten zonder complimenten. Zonder erkenning. Slaaf van allen. Kolossaal, Heer. Voordat we die diepte bereikt hebben, Heer, dan zullen we in glorie zijn. Maar mogen wij zover afdalen als wij bij uw genade krijgen, Heer, in die nederigheid. En geen van ons heeft die bodem al bereikt, Heer. Dus dat willen we dan ook vragen dat u verder met ons wilt gaan. In Jezus' naam.